Hallo, ik ben Sjoerd en dit is mezelf de podcast. Jouw wekelijkse podcast over onderwijs, opvoeding en ouderschap. Inspiratie, motivatie, stukje realisatie en vooral ook blijven relativeren. Yes. Goedendag, laat ik een keer goedendag zeggen. Want dan kan je zelf weten of je dat nou in de ochtend, middag, avond, in de nacht luistert. Het is een goede dag. Waar gaan we het vandaag over hebben? Het was voor mij weer even een zoektocht. Ik merk dat ik heel veel te vertellen heb. Maar ik wil dat wel, zoals ik dat in het eerste seizoen ook deed, wel een soort van gestructureerd houden. Dat is fijner voor mij met het ADHD-hoofd van mij, om enigszins wat structuur te hebben. Maar voor jou als luisteraar is dat ook fijn, denk ik. Ik hoor ook wel verhalen dat mensen het fijn vinden als ik inderdaad random wat dingen vertel. Maar ook omdat je dan wat makkelijker wellicht zaken terug kan zoeken, luisteren. Nou goed, voordat ik in het onderwerp van vandaag duik, zou ik je toch even willen vragen, sorry voor de reclame, maar of je de podcast op welke app dan ook zou willen liken. Misschien een comment achter wil laten. Het zou willen volgen. Je kan in Spotify en ook in Apple Podcasts kan je ook gewoon een bepaalde podcast volgen. Wat handig is, want dan krijg je ook gewoon een bericht wanneer de volgende podcast weer online komt. En voor mij als podcastmaker schijnt dat handig te zijn, omdat je dan wat meer in algoritmes wat beter verschijnt. Waardoor ik dus ook gewoon randomly hopelijk wat meer luisteraars aan me kan binden. Wat natuurlijk fijn is. Ik bedoel, hoe meer luisteraars, hoe beter. Er zijn een aantal dingen die hebben ervoor gezorgd dat ik op het onderwerp gekomen ben waar ik het vandaag even over wil hebben. Dat is mede, komt dat door de podcast van vorige week, waar ik met Roy een heel leuk gesprek had over, nou ja, wederom opvoeden. En nou ja, goed, Roy, je moet die uitzending maar even terugluisteren, maar Roy is dus net vader geworden. En we hebben het daar heel erg over gehad, hè. Wanneer ben je nou echt de zorg aan het doen en wanneer begint het opvoeden nou echt? En wat is opvoeden nou precies? Nou ja, goed, ik bedoel, ik denk dat over het thema opvoeden, nou ja, misschien wel duizenden boeken zijn geschreven. Met verschillende interpretaties en verschillende ideeën. Ja, en ik heb daar natuurlijk ook een idee over. Ik heb in het eerste seizoen, ik zal die link wel even ook nog in de show notes plakken, heb ik het ook al over opvoeding gehad. En ik wilde vandaag wat meer specifiek ingaan over grenzen. Grenzen voor jezelf als ouder, maar ook grenzen voor je kinderen. Of bepaald door je kinderen of bepaald door jou. Nou ja, goed, je hoort al, er zijn gelijk allerlei variabelen. En ik denk ook als leerkracht dat deze aflevering interessant kan zijn, omdat ik denk dat je in een beetje dezelfde opvatting ook wel met de kinderen om kan gaan in je klas. Eerst even een leuk feitje. Ik wist dat helemaal niet, maar ik hoorde dat ergens voorbij komen de afgelopen week. Is dat een kind opvoeden kost gemiddeld tussen de 10 en 13 miljoen calorieën. Dus voor al je personal trainers die zeggen dat je meer cardio moet doen, tel eventjes het aantal kinderen die je hebt op. Deel dat even door een aantal. En ik denk dat je toch behoorlijk wat calorieën verbrandt per dag. Sorry, ik moest even een slokje drinken, want mijn keel was al droog. Dus dat is een bizar aantal. 10 tot 10 miljoen of 10 tot 13 miljoen. En ik vraag me dan ook af, hè, je zal in het begin wat meer besteden. Dan zal het een paar jaar wat rustiger zijn om dan wellicht in de puberteit weer wat extra calorieën te kunnen verbranden. En daarna is het hopelijk wat rustiger. vond ik leuk om even met jullie te delen. Ja, grenzen. Ik had het er met Roy vorige week al over. En toevallig liep ik gisteren de supermarkt uit. En nou ja, voor mij ontstond een tafereel, een situatie. Dat was een jong stel. Vader, moeder en een kind. Kindje van denk ik maximaal 2. In een buggy. En nou goed, mijn kind was duidelijk niet tevreden over dat ze de zin niet kreeg. Maar goed, wat ik toen zag is dat die vader begon een complete onderhandelings... een heel onderhandelingsgesprek. Ik bedoel, de negotiator, de film was er echt niks bij. Met een kind van 2. En het ging... Ik bedoel, ik heb niet... ben er niet bij gaan staan en de hele tijd gaan staan kijken. Maar in het voorbijgaan begreep ik wel dat het ging over, nou ja, een snoepje. Waar dat kindje er natuurlijk meer van wilde. Nou ja, papa was het daar duidelijk niet mee eens. Dus er ontstond een heel ding van, als je nu nog deze, krijg je nog 1. En dan neem je daarna een cracker en dan mag je morgen je andere snoepje. Nou goed, onderhandelen. En toen dacht ik ook van ja, wat is dit nou? Is dit nou fijn, hè, dat je dus met je kind het gesprek aangaat? Althans, als het al een gesprek is. Moet je strakker optreden, zeggen van nou, dit geeft duidelijkheid. Of moet je juist wel die onderhandeling starten? Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel verschillende meningen over en ideeën over. En nou ja, dat bracht me weer bij het volgende punt. Dit is wel interessant om gewoon eens even voor jezelf... Daar komt Sjoerd weer met een vraag voor je. En dit is dan een vraag die je wellicht wel binnen 10 seconden... eens even voor jezelf kan beantwoorden. Maar denk je eens even in, als je even kijkt naar jouw opvoeding van je kind. En nou ja, als leerkracht kan je eens kijken naar je onderwijsstijl. En waar beweeg jij je? Loop je voor je kind? Loop je achter je kind? Of loop je naast je kind? En even een klein beetje referentie. Dat met voor je kind lopen... bedoel ik... nou ja, weet je wel? Ik bedoel, wat ooit in die ene serie... Nou ben ik de naam van die serie even kwijt. Over het onderwijs, wat zo ongelooflijk goed alles raakte met juf Ank. Die noemde dat de curlingouders. Misschien is dat wel leuk om nog eens een keer een hele uitzending over te maken. Maar curlingouders, eigenlijk vegen ze alles voor het kind weg. We maaien al het gras weg. Zorg dat het kind geen enkele tegenslag heeft. Alles maar... zo soepel mogelijk laten verlopen voor aan de voorkant. Dan heb je natuurlijk ook dat je achter het kind kan lopen. En dat heeft een positief en een negatief ding. Het positieve, als je de positieve benadering zo in wil steken, is dat je het kind alles zelf uit laat zoeken. En dat je denkt van nou, ervaar eerst maar zelf en daarna kom ik. In de negatieve kant, want die zit er ook aan, is het feit dat het je gewoon als ouder niet interesseert. Omdat je andere dingen belangrijker vindt. Waar je dus noodgedwongen, omdat je jezelf op een belangrijkere plek zet, altijd achter de feiten aanloopt met je kind. En dan heb je natuurlijk, ja, dat je naast je kind of met je kind loopt. Dat betekent dus dat je het gezamenlijk doet. Wat dus altijd voor overleg zorgt. Nou ja, denk daar eens heel eventjes over na. Seconde of 10. Het is interessant om dat even voor jezelf te bedenken. Goed. Nou, als je daar nou een idee van hebt, dan kan ik gewoon eventjes verder in het volgende. Nou ja, de dingen die ik gewoon eens even met jullie wilde bespreken. Dat samen doen, daar is natuurlijk in de studies is daar een heel mooi woord voor. Dat is co-regulatie. Dus je reguleert het samen. je bespreekt met je kind wat je ziet. En je acteert daar inderdaad gelijk op. Hè, dus in het geval van bijvoorbeeld emotie. Ben je heel erg bezig van, nou, wat laat je zien aan emotie en wanneer doe je dat bijvoorbeeld wel en wanneer doe je dat niet? Nou ja, goed, als je dus aan de voorkant zit, dan zorg je dat de emotie verdriet zo min mogelijk voorkomt, want je probeert alles eraan te doen om kind maar niet een negatieve, hè, wat ze dan noemen, een negatieve ervaring te laten zien of dat soort zaken. Aan de achterkant, als je erachteraan loopt, is het vaak al gebeurd en moet je gaan lijmen en kijken hoe je dat dan aanpakt. Als je het samen doet, ervaar je het op dat moment samen en kan je het ook direct met elkaar bespreken. Nou zijn daar wel een aantal dingen van te zeggen, want als we dan even de stap maken naar grenzen stellen. Hè, voor wie stel je de grenzen? Ik bedoel, stel je grenzen voor jezelf als ouder. Van dit is mijn ruimte en daar ga je niet overheen. Maar als ouder heb je natuurlijk ook nog wel een verantwoording. Een verantwoording, even de klemtoon goed leggen. Een verantwoording naar de grenzen voor jouw kind. Hè? In welke mate dan ook. Wat je vaak ziet met ouders die wat meer aan de voorkant zitten. He, dus die stellen vaak de grenzen vrij strak. Die kant wel op, die kant niet op. Dat mag je wel, dat mag je niet. Zus en zo, dit en dat. En zo wordt dat heel strak vaak ingezet. Vanuit het feit van ja, dan geef ik mijn kind duidelijkheid. Of een ander woord, voorspelbaarheid. Maar ik merk toch ook wel dat het heel vaak wel is dat het ook wel een soort van rust lijkt te geven aan de ouder. Zodat die gewoon in stapjes en in blokjes kan blijven denken. Het ding is, hoe strakker je een grens stelt, of hè, wat wel of niet mag. Ja, dat zit in de nieuwsgierigheid van een kind ingebakken. Is hoe interessanter dat wordt. Hoe hoger jij het hek bouwt van je mag niet aan de andere kant kijken. Hoe intrinsiek gemotiveerder of de nieuwsgierigheid getriggerd wordt bij een kind. Van nou, maar wat aan de andere kant van die muur is, dat moet wel heel tof zijn. Ja, want anders zou papa of mama die muur niet zo hoog maken. Dus ze willen heel erg dat ik dat niet zie. Nou goed, als je dan in de peuterpuberteit zit en later in die puberteit voor het echie. Ja, dan wordt dat natuurlijk wel heel erg interessant. Hoe harder jij zegt dat je niet wil dat je kind gaat roken of dat je het verbiedt. Hè, dus een hele duidelijke grens stelt. Des te interessanter wordt het vaak voor een kind om dat dan juist wel te doen. Omdat die nieuwsgierigheid getriggerd wordt. Maar aan de andere kant, wat dan ook in de puberteit is. Wat heel erg sterk is en wat je ook in de peuterpuberteit ook wel merkt. Als jij nee zegt, denkt een kind alleen maar 10 keer harder ja. Dus denk daar wel aan, weet je. Dus zit je wat meer aan de voorkant en je stelt die grenzen. Weet dan ook dat er meer weerstand ontstaat. Want ze willen heel graag zien wat ze niet mogen. Dat is grenzen, hè? Ik heb het over voorspelbaarheid. Kijk, voorspelbaarheid is niet louter negatief. Voorspelbaarheid zorgt namelijk ook voor veiligheid. Hè? Het is duidelijk in welke situatie ze wat kunnen verwachten. Dat kan voor heel veel kinderen en ik denk in de basis dat het een kind fijn is dat ze veiligheid ervaren. En veiligheid kan je deels creëren, zowel in je thuissituatie als ook in je klas, door voorspelbaar te zijn. Maar er zit wel een maar aan, althans dat vind ik, dat te veel voorspelbaarheid gaat weer zorgen voor beperking. Een beperking van de ontwikkeling van het kind zelf. De beperking om zelf te ontdekken, om de beperking om zelf te ervaren hoe dingen zijn. Dus de mate van voorspelbaarheid is denk ik afhankelijk van jij als mens, hè, hoe jij in elkaar zit qua karakter en wat jouw ervaring is. Maar ook moet je kijken naar wat voor kind heb jij. Hè? Misschien heeft jouw kind in het begin juist meer echt die duidelijkheid nodig. En dat je daarna gaat kijken van, oké, misschien dat we hier en daar wat los kunnen laten. Dat is ook gewoon een van mijn standaard adviezen aan het begin van een schooljaar aan een leerkracht. Van, hey, je kan beter iets te strak zitten, hè, in je regels en je voorspelbaarheid. Zodat je dat gedurende het jaar een beetje kan tweaken in het loslaten, dan dat je heel los begint. Hè? Wat denk je, nou, dan ben ik de interessante leerkracht, want ik ben soepel en grappig. En je moet dan op een gegeven moment, dan ben je die klas kwijt. En om dan in één keer de boel bij elkaar te trekken, is vaak wat moeilijker. Nou goed, dat reguleren van gedrag, waar ik het dan nu een beetje over heb. Hè, ouders hebben daar wel een belangrijke rol in. Een lerende rol wil ik dat eigenlijk noemen. Want zij moeten het de kinderen leren. Van wanneer kan je dingen wel laten zien? Wanneer kan je dingen niet laten zien? Met daarbij natuurlijk de aantekening dat het ook heel belangrijk is, als je die veilige situatie hebt gecreëerd, daar komt mijn stokpaardje weer, zorg ten alle tijden voor een veilige situatie, dat een kind daarna ook de ruimte heeft, hè, om daar zelf in te leren. Hè, ik bedoel, de veilige situatie, dat ze weten dat ze dingen kunnen proberen, dat is ook een stukje co-regulatie. Dat er op een gegeven moment komt van, hey, ik denk dat jij dit kan. Ik geef jou vertrouwen. Ga maar kijken. Ja, dus ook dat is een lerende rol. Het reguleren van gedrag is niet alleen maar dat jij als ouder zegt dat mag wel, dat mag niet. Maar dus ook de ruimte geven dat ze zelf als kind zijnde kunnen bekijken van, hey, wat is dit voor mij? Hoe voelt dit voor mij en hoe ervaar ik dit? Het stukje wat daar nog aan vast kan, is zeg maar hoe corrigeer je nou? Dat is een ding wat ik zeker in mijn gezinscoaching ook wel vaak hoor. Van ja, maar hoe corrigeer ik mijn kinderen nou? Want ze doen iets niet goed. En hoe ga ik dat dan? Ja, welke consequentie hangt eraan? Wat moet ik dan? Hoe corrigeer ik zoiets? Corrigeren is voor mij niet straffen. Straffen vind ik, nou ja, ik weet niet, ik geloof niet in straffen. Dus correctie hoeft niet altijd straffen te betekenen. Kijk, straffen vind ik veel meer iets voor bij dieren. Hè? Weet je, je loopt bij me weg of je poept bij de buurman in de tuin. Of kijk, dat is iets wat je een kat, of in de meerdere malen de hond denk ik, gewoon door te straffen kan je dat gedrag beïnvloeden. Maar wat zo mooi is, wat bij dieren minder kan en bij mensen, en dus in dit geval kinderen, heel erg, is dat je inzicht kan ontwikkelen. Wij kunnen met onze brein naar onszelf kijken en dus ook reflecteren en dingen daarin veranderen. En ik denk dat je daar, als je het dan hebt over corrigeren, is dat je bij wil dragen aan het ontwikkelen van inzicht bij je kind. Dus niet straffen, maar dingen uitleggen om tot inzicht te komen. En snapt dat kind het dan? En snapt het niet? Wat moeten we dan doen om het wel duidelijk te krijgen? Hè, en dat er misschien in bepaalde situaties tijd nodig is. Dat je een kind even af laat koelen op zijn kamer. Of dat hij af laat koelen. Of dat je kind gewoon even wat tijd nodig heeft om vanuit zijn heftige emotie weer terug te komen in een bepaalde emotie waar wel gesproken kan worden. Kijk, dat vind ik niet zozeer straffen. Dat is gewoon meer zorgen dat je voor je kind een rustige omgeving heeft waar een kind gewoon weer even terug bij zichzelf kan komen. Hè? Als een kind heel erg in de emotie zit, heeft het totaal geen zin om daar hele heftige emotie tegenover te zetten als ouder of als leerkracht. Beter, geef een kind even wat ruimte. Wel binnen jouw grenzen. Hè? Ik bedoel, binnen een Je moet een kind niet zomaar de deur uit laten lopen vanuit woede de straat op. Zeker niet op jonge leeftijd aan een drukke straat, om maar wat te noemen. Dat is hetzelfde dat je in een klas niet maar een kind door de school moet laten rennen en dat soort zaken. Dus maak daar wel afspraken over, mocht het nodig zijn. Maar geef de kind op zo'n moment gewoon even ruimte. Goed, voordat ik verder afdwaal. Straffen, soms, ik ben er geen voorstander van. Maar goed, het ligt misschien wel in jouw opvoedingsstijl om dat wel te gebruiken in sommige situaties. Er zijn voor mij wel een aantal dingen die ik belangrijk vind. En dat heeft gewoon puur te maken met intermenselijk contact en respect voor elkaar. Maak een straf nooit vernederend. Dus in het openbaar vind ik altijd een slechte. Niet te heftig. En heftig bedoel ik van 3 weken huisarrest. Of, nou ja, goed. Wat ik ook belangrijk vind is dat als je straft, dat dat direct volgt nadat de tussen haakjes overtreding is begaan. Voor een kind maakt het zoveel minder. En zeker ook bijvoorbeeld op scholen is dat wel wat ik vaak ook zie. Het heeft voor geen kind geen enkele referentie meer. Op het moment dat jij 3 dagen later met een straf komt. Bij wijze van spreken al 2 uur later met een straf komt. Omdat het waarom is dan al weggezakt. Die emotie is dan al weg. Sommige kinderen weten niet eens meer wat er gebeurd is. Dus zorg altijd dat je direct iets toepast als er iets gebeurd is. En wat ik al zei, zorg wel dat jullie beiden, allebei weer in een emotie zijn, dat je met elkaar kan communiceren. Dus niet allebei in het rood, dat gaat niet werken. Nee, er is rust. En dan spreek je die straf uit. Wat ik ook belangrijk vind, is dat als je een straf uitdeelt, is dat het te maken heeft met die overtreding. Een natuurlijke consequentie. Als jij brutaal hebt gedaan tegen een andere leerling, of je hebt een ander kind geslagen, om dan het hele schoolplein te gaan vegen, ik weet het niet. Veel beter werkt het op het moment dat jij er is iets gebeurd met de buurman, dat jij je kind sorry laat zeggen tegen de buurman. Weet je, dus dat een kind snapt van hé, dit is een consequentie naar echt direct de actie die ik heb begaan. Ik denk dat dat gewoon, dus even kort, niet te vernederend, niet te heftig. Zorg dat je direct handelt naar aanleiding van de overtreding. En zorg dat de straf te maken heeft met de overtreding. Ik denk dat dat 4 dingen zijn die, als je wil straffen, belangrijk zijn. Goed. Tot slot. Regelen we nou zaken aan de voorkant of aan de achterkant? Of zitten we dus in die co-regulatie? We doen het samen. Er is voor alles wat te zeggen. En ik denk ik bedoel, het gaat niet over goed of fout. Ik denk dat je vooral moet zoeken naar wat bij jou past als persoon, als ouder, met jouw eigen achtergrond, met jouw eigen ervaring, met jouw eigen karakter, ook in samenspraak met wel of niet met je partner. Hoe meer je op voorhand uitlegt, hoef je aan de achterkant minder te corrigeren. Dat is een gegeven. Hoe meer je aan de voorkant uitlegt en regelt, en uitleggen is dan nog de positieve. Ik bedoel, uitleggen hoeft niet alles maar als een curling, bezem, alles weg te vijgen. Maar je kan wel aan de voorkant al dingen zeggen. Hé, dit staat er te gebeuren. Dit is wat je kan verwachten. Dan bereid je dus wat meer voor. En hoef je dus aan de achterkant vaak minder te corrigeren. Nogmaals, ik kom daar wel weer terug. Als je te veel van dat soort dingen doet aan de voorkant, dan wordt het op een gegeven moment beperkt. En loop je de kans, als het te veel beperking is, dat kids dan alsnog uitvliegen omdat ze die beperking zat zijn. Dus je moet daar toch weer, kom ik weer met mijn woord, maar daar moet je een balans in zien te vinden. Aan de voorkant regelen is vaak ook wel wat intensiever opvoeden. Want je moet scherp zijn. Je moet vooruit kunnen kijken. En vooruit kunnen denken. Maar zoals gezegd is dat vaak wat makkelijker qua corrigeren. Mijn laatste ding voor vandaag. Ik heb het nu al een paar keer ook voorbij zien komen. Wat belangrijk is, is hou jezelf zoveel mogelijk rustig en ontspannen. Hoe rustiger jij bent als ouder in bepaalde situaties, zal je kind ook rustiger blijven. Op het moment dat jij gelijk uit je stekker gaat om iets wat je kind heeft gedaan, zal je kind daar gelijk op reageren. En dat kan zijn in een schrikreactie of juist ook in een boze reactie. Dus het is zaak, hoe moeilijk het soms ook is, hè, en hoe graag je misschien ook af en toe die rol behang wel wil plakken om ze toch weer eens ergens even achter te plakken. Hoeveel bloed er af en toe ook onder je nagels vandaan gehaald wordt. Ik bedoel, laten we gewoon eerlijk zijn. Die situaties, die komen gewoon voor. Probeer rustig te blijven. En kan je op dat moment nog niet handelen, zorg dan ook dat jij als ouder even een rustmomentje pakt. Loop weg en kom maar later. Als jij weer in de emotie zit waarin je goed kan communiceren, zorg dat je dan het gesprek aangaat. Goed, dit was hem voor vandaag. Ik wil je wederom bedanken voor het luisteren. Ik hoor graag wat je van deze ideeën vindt. En gooi dat naar me toe via podcast@mezelf.nl. Stuur me een mailtje. Laat een berichtje achter op mijn Instagram. Ik_ben_mezelf. MZLF mensen. Of gooi het gewoon in de comments onder de podcast. Mijn laatste vraag. Ik wil heel graag aan het einde van dit seizoen, en die nadert toch wel, het tweede seizoen, zou ik graag nog een aflevering maken met vragen van jou, de luisteraar. Dus ook die, gooi die naar me toe. DM me op mijn Instagram, mail me podcast@mezelf.nl. En dan kan ik eens even een aantal vragen erbij pakken en die in de laatste aflevering bespreken. Goed, ik wens jullie een fijne week. En vergeet niet, maak plezier.